Goedemorgen, gemeente, broers en zusters, jongens en meiden. Van harte welkom in deze dienst. Wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn op deze prachtige zonnige dag. Ook een van hartelijk welkom aan de mensen die thuis met ons meekijken, nu of later, misschien op vakantie. Welkom in deze dienst en we hopen dat u zich ook vanmorgen met ons verbonden zult voelen. Afgelopen donderdag, Hemelvaartsdag, was het Thea enorme blijdschap. En we lazen met elkaar het laatste deel van het Lucas-evangelie. Waar staat dat de discipelen na de hemelvaart van Jezus hem hulde brachten en in grote vreugde terugkeerden naar Jeruzalem. Waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Voor hen brak een periode van wachten aan. Vandaag, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren, een periode van wachten, is het thema wachten met God. Ook vandaag wachten wij. Wat zegt de Bijbel hierover? Hoe doen wij dat? Wachten. Hier zal dominee Visser straks ons meer over vertellen. Ik wens jullie allen een gezegende dienst.
In deze dienst tussen hemelvaart en Pinksteren gaat het, dacht ik eigenlijk, in eerste instantie, dacht ik in de richting van iets van ervaren van Gods afwezigheid. En wat doe ik dan? Dan typ ik in op Google, Gods afwezigheid ervaren. Ik kreeg een heel verrassende uitkomst. De eerste links waren allemaal de aanwezigheid van God ervaren. Google voelt een beetje als een slechte pastor, dat als je je hart lucht en je zegt, ik mis God, dat iemand meteen zegt, nee joh, hij is er gewoon. Je denkt, maar ik ervaar het toch soms zo. Maar even doordenken dacht ik, ja, er zit ook wel iets moois in. Want de Heer Jezus ging weg, maar hij liet zijn leerlingen niet alleen. Met grote vreugde gingen ze terug. En je ziet na de hemelvaart wat je maar een praktijk zou kunnen noemen. Wat doe je in een wereld waarin je God niet ziet? En misschien wel mede daarom soms niet zo ervaart. Terwijl hij er wel is. Wachten met God. Dus een actief wachten. En dat kom je tegen in de gedeeltes die we gaan lezen. We gaan één vers uit Lucas lezen. Lucas 24 vers 53. Uit Handelingen 1 vers 12 tot 15. En Hebreeën 10 vers 19 tot 25. En Mieke zal dat voor ons met ons lezen.
Ik lees eerst met jullie Lucas 24. Ze waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden. En dan lees ik verder in Handelingen. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot en Judas de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. En dan lees ik verder in Hebreeën 10, vers 19 tot 25. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe, levende weg gebaand en doet nu als hoge priester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
Het thema van de dienst is dus wachten met God. Nou, de afwezigheid van God ervaren, daar kan denk ik iedereen die gelooft zich wel iets bij voorstellen. Maar soms denk je het misschien ook te snel eraan. Want het was minder zo dan je misschien zou denken bij die eerste leerlingen van Jezus. Ze keerden met enorme blijdschap terug naar Jeruzalem. Afgelopen donderdag heeft dominee Rob Soetestaar ook bij stilgestaan. Diezelfde grote blijdschap waarover de engelen spraken bij de geboorte, daar sluit het evangelie van Lucas ook mee af. Grote blijdschap vanwege het evangelie. En dan staat er, als je in Lucas en in Handelingen leest, twee dingen die de leerlingen deden. Ze bleven samenkomen in het huis waar ze waren en in de tempel. En in het huis waren ze eensgezind in gebed. En ze waren voortdurend in de tempel om God te loven. En daarom dacht ik bij deze preek en bij het thema wachten met God aan twee woorden. Het is samen en trouw. We wachten even. Ja, samen en trouw. En het zijn eigenlijk heel eenvoudige dingen, die twee. Samen en trouw. Bij samen gaan we even denken. En anders ga ik vragen of iemand, of Albert hem gewoon door wil klikken. Want samen en geloven, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat is geen bedenksel van mensen. Dat is allereerst Gods bedoeling. Hoe je ook in je leven kort of langere tijd in je eentje kunt geloven, of in ieder geval zonder samen te komen met anderen, het is vanaf het allereerste begin duidelijk dat de bedoeling van de Heer Jezus is dat degenen die in hem geloofden samenkwamen. Dat zie je na de hemelvaart. Alle 11 leerlingen die daar nog zijn, worden bij name genoemd, samen met de vrouwen en Maria en zijn broeders. Dat zijn al de mensen die op dat moment in de Heer Jezus geloven. En die groep is groter en groter en groter geworden. En op allerlei manieren verspreid. Maar dat samenkomen is wezenlijk. Jezus brengt mensen samen. Het is tegelijkertijd ook een heel persoonlijke keus. Want er staat dat ze zich eensgezind wijden aan het gebed. Dat wijst op een actieve houding. Het overkomt je niet dat je opeens in een groep zit en denkt, waar ben ik nou terechtgekomen? Maar het is een persoonlijke keuze om van harte daarbij te willen zijn. En dat is meteen een verwijzing naar wat staat in Hebreeën 10. Daar wordt in die tijd al voor gewaarschuwd, gezegd, blijf niet zomaar weg. En er zijn natuurlijk heel veel goede redenen. Soms ook heel verdrietige redenen waarom je niet hier kunt zijn. Waarom je niet samen met de anderen echt in levende lijven kunt samenkomen. Maar als het even kan, wees erbij om eensgezind samen te komen. En je doet het niet alleen voor jezelf, maar ten derde ook voor elkaar. We hebben vrij sterk de neiging als het gaat om een kerkdienst, andere kerkelijke bijeenkomsten, te bedenken, wat heb ik eraan? Bouwt het mijn geloof op? Word ik erdoor getroost? Zo ja, dan vind ik het mooi, maar anders. Maar we komen ook voor elkaar samen. Niet alleen voor mijn geloof, maar om het geloof samen te delen. Je bent hier, ook voor die ander. En die ander is er ook voor jou. Je moet daar altijd denken aan het voorbeeld van die vrouw die vertelde dat ze het geloof was kwijtgeraakt. Door ongelooflijk veel moeilijke dingen en verdriet in haar familie. En eigenlijk zei, ik voel er niks meer bij, ik heb er niks meer mee. Maar ze was er bijna elke zondag met haar gezin. En toen ik al vroeg, maar wat brengt je er dan toe om er wel bij te zijn? Toen zei ze allereerst heel nuchter, nou ja, ik vind het ook zo sneu om ze alleen te laten gaan en thuis te blijven en ongezellig. Maar, zei ze, Ik ga mee omdat soms, tijdens het zingen, ik het gevoel heb dat hij er toch is. Dus als u of jij het voor je eigen geloof niet nodig hebt, of als je er geen zin in hebt, of als je hier bent, denk er dan aan dat je het misschien doet voor die ander die soms tijdens het zingen even weer het gevoel heeft dat God er toch is. Samen, Gods bedoeling, een eigen keus en voor elkaar. En dat is onlosmakelijk verbonden met het andere woord, trouw. Trouw, dat is een woord wat je snel ook best wel pittig kan klinken. Dan wordt iets van je verwacht. Maar trouw in de Bijbel is allereerst de trouw van God. Het zegt iets over Gods karakter. En daarover gaat het in Hebreeën. Over de trouw van God. Want eigenlijk wordt in dat stukje uit Hebreeën in een paar versen eigenlijk beschreven wat er gebeurt vanaf Goede Vrijdag tot aan Hemelvaart. Je herinnert het misschien wel van Goede Vrijdag, hebben deze keer er ook bij stilgestaan, dat het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden scheurde, waardoor in één keer de weg open lag naar het Allerheiligste, wat de aanwezigheid van God uitbeelde. Hebreeën, de schrijver, zegt dat voorhangsel is geopend door Jezus. En hij heeft de weg gebaand. Een levende weg. Hij is zelf de weg. Hij is de weg naar God toe. Door wat Jezus gedaan heeft, hebben we vrije toegang. Dus niet één keer zo, maar dat is de belofte en die komt elke keer opnieuw naar ons toe. Dat is de trouw van God, de belofte van Jezus. Hij is de weg, hij heeft die weg gemaakt. Dus trouw van God. Het is ook de trouw aan God die het tot uitdrukking brengt. Er worden natuurlijk twee dingen genoemd in die gedeeltes. Eensgezind gebed en lofprijzing. Bidden is natuurlijk de ultieme uiting van je verbondenheid met God. Die verbondenheid zoeken en die verbondenheid, die relatie onderhouden. We zongen het prachtig aan het begin, op Psalm 116, misschien wel de mooiste omschrijving. Afgelopen maandag bij het gebedsmoment hadden we het er ook nog even over. Ik heb God lief, want hij neigt zijn oor. Dat is het beeld van iemand die naar je toe buigt en luistert. Als je bidt, mag je erop vertrouwen dat God aandachtig is. Als we bidden, gaat het om onze verbondenheid met God. En lofprijzing is nog net, je zou kunnen zeggen, een stap verder. Lofprijzen is je uiten naar God toe. Zeggen: God, u bent groot, u bent goed. U wil ik vertrouwen. Hoe ik me ook voel. Dwars door de storm. Midden in het donker. Of in de stralende zon. Ik wil u niet vergeten als het goed gaat. Ik wil u net zo goed niet vergeten als alles mis lijkt te gaan. Ik wil u aanbidden. Om wie u bent, wat u gedaan heeft, wat u belooft. Trouw aan God in gebed en lofprijzing. En als derde, trouw aan elkaar. Tot drie keer toe in Hebreeën staat er iets waar we toe opgeroepen worden om te doen voor elkaar. En de eerste is: let op elkaar. Nou, doen we dat een beetje, op elkaar letten? Het gebeurt best heel veel. En tegelijkertijd is ook wel een beetje een spannende uitdrukking. Misschien heb je ook de neiging om te denken: nou, dat is niet zo nodig hoor. Ik zorg wel voor mezelf. Ik let liever op een ander. Maar op elkaar letten, dat is elkaar zien. Echt zien. Hier, als we samenkomen, als je binnenkomt, als je rijen inschuift, na afloop, bij de koffie. Maar ook veel meer dan dat. Elkaar zien, dat is ook: hé, ik heb die en die al een tijdje niet gezien. Of minder gezien. En wat doe je dan? Praat er niet over, maar laat het aan die ander merken. Op een manier die bij jou past. En op een manier die niet te ongemakkelijk is voor die ander. En met de moed om een beetje teleurgesteld te raken soms. Want niet iedereen kan het altijd ontvangen. Ik ook niet. En ik denk, als we eerlijk zijn, hebben allemaal onze momenten dat je denkt, blijf even uit mijn buurt. En toch, als je merkt dat je gezien wordt, doet het je goed. En soms is er lange tijd nodig en meerdere mensen en verschillende signalen. Hé, ik zie jou. Let op elkaar. Want alleen als je je gezien weet, kan je ook vertrouwen. Vertrouwen vinden om met die ander samen te durven zijn. En de ander is, spoor elkaar aan tot liefde en goede daden. Een hele mooie. Het gaat over het goede. Over het goede doen en liefhebben. En ik weet niet als het gaat om wat je graag tegen een ander wil zeggen. Maar kritiek. Commentaar leveren. Cancelen desnoods. Dat kunnen we allemaal. Dat hoeven we niet te leren. Het gaat vanzelf. Veel makkelijker dan die ander aansporen tot liefde en goede daden. Om dat te kunnen, dacht ik, begint natuurlijk eerst bij jezelf. Wat wil ik nou zelf? Wat verwacht ik van anderen? Wat, als ik nou heel eerlijk zou vragen aan anderen, ik heb een hele vervelende collega bijvoorbeeld. Dus in mijn geval denken jullie dan, welke dominee? Nee. Maar iemand in mijn omgeving, wie ik slecht kan opschieten, en ik wil eens even goed mijn hart overluchten. Wat verwacht ik dan van die ander? Dat hij mij alleen maar bevestigt en zegt, nou inderdaad, jongen zegt, dit is niet te geloven. En nou, stapel maar op. Of dat hij me misschien wel juist dan aanspoort tot liefhebben en goede daden. De klassieke, en wat zou Jezus doen? Durven we dat te zeggen? En mag die ander dat zeggen? Als dat bij ons zo werkt, daarvoor openstaan, dan kun je het ook zelf. Elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Dat vraagt ook moed. Ik dacht hierbij aan een zinnetje uit een lied van Rob Favier. En die zingt ergens, als ik hoor van Jezus, ontbreekt me vaak de moed om net als hij niet steeds te doen wat iedereen al doet. Weet je, datzelfde wat ik net zei. Er zijn dingen die gaan vanzelf. Zo'n beetje doen wat iedereen al doet. Maar liefde en goede daden, laten we elkaar daartoe aansporen. En dan de derde is, bemoedig elkaar. Nou, een ontzettende open deur. Toch, elkaar bemoedigen. Wanneer heb je het voor het laatst gedaan? En hoe vaak doen we dat? Hoe doe je dat precies? Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Gewoon dat benoemen bij die ander waar je blij van wordt. Wat je mooi vindt. Waardevol. Dat kan in het ene geval zijn dat je zegt, wat mooi, jij durft altijd naar voren te stappen, je mond open te doen. En bij een ander zeg je, wat mooi, jij kan altijd zo rustig en bedachtzaam heel lang wachten en stil zijn. Hoe vaak denken we zulke dingen niet? Zonder het te zeggen. Dat zou je gewoon zeggen, nou, dat is gewoon algemeen. Dat is een compliment geven, dat is goed, zeker. Maar dan moet je bedenken, wat zou God nou tegen die ander willen zeggen? Als God naar die ander kijkt. En zegt dat dan zelf eens. Want meestal spreekt God via gewone mensen. Zoals u, jij en ik. Zijn boodschap heeft hij aan ons gegeven om door te geven. Bemoedig elkaar. Is dat dan een beetje soft? Is het gewoon ook niet gewoon, nou, af en toe ook gewoon eens nodig om een ander eens even stevig de waarheid te zeggen? Nou, vandaag in ieder geval wil ik aan jullie vragen, als je dat denkt, wanneer werkte dat voor het laatst? Toen je dat deed. Wanneer zei die ander, oh dankjewel. En hoe vaak werkt het wel als die ander jou bemoedigt of als jij die ander bemoedigt. Dus als je denkt dat het soft is, bedenk dan eens eerlijk voor jezelf hoe het bij jou werkt. Wat werkt beter? Iemand die jou bekritiseert, negatief commentaar heeft, of iemand die op jou let? Die je durft aan te sporen tot liefhebben en goede daden. En die jou bemoedigt. En dan heb ik het eigenlijk wel vooral over woorden. Dingen zeggen. Ik begon aan het begin even met Google. Die als ik vraag, vertel me meer over Gods afwezigheid. Zegt, hier, allemaal links naar Gods aanwezigheid. Soms moet je misschien ook niks zeggen. Op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefhebben en goede daden en bemoedigen, kan ook heel goed zonder woorden. Door er te zijn. Juist daarin kunnen we ook op God lijken. Zijn naam zegt het zelfs. Ik ben erbij. En in de Hebreeënbrief staat aan het eind, doe dit des te meer naarmate jullie de dag van zijn komst zien naderen. Dus doe deze dingen des te meer nu je weet dat de dag dat Jezus terugkomt dichterbij is. Geloven in die dag en uitzien naar die dag betekent dus niet dat je ergens daar gaat leven. Maar betekent dus juist dat je in het hier en nu dichter bij God, dichter bij elkaar leeft. Vanuit de trouw van God. Samen trouw zijn. Amen.